We gaan samen eens kijken naar het onderwerp. Samen zijn wij sterk. En dat heeft niet alleen te maken met samen met de Heer, maar ook als gemeente, als christenen onderling, hebben we elkaar enorm hard nodig. En ik wil graag beginnen met iets te lezen uit Deuteronomium, hoofdstuk 11, en dan vanaf vers 18 tot en met vers 23. Dankjewel. Dus Deuteronomium en dan hoofdstuk 11 vanaf vers 18. Daar staat dit. Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze uw eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat, schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd, zolang de hemel boven de aarde staat. Wanneer u alle geboden die ik u geef, zorgvuldig naleeft en u de Heer uw God lief hebt, hem bent toegedaan en de weg volgt die hij wijst, dan zal hij terwille van u al die volken die groter en machtiger zijn dan u verdrijven en hun land aan u in bezit geven. Dit is eigenlijk waar het om draait. En als u hier naar wilt kijken, dan ziet u dus dat volgens Deuteronomium 11... moeilijkheden kunnen worden overwonnen als we doen wat God zegt. Nou, dat is niet nieuw, dat is begrijpelijk. Alleen er komt er iets bij. We moeten niet alleen doen wat God zegt, maar belangrijk is ook dat we allemaal meedoen. Dat niet iemand denkt bijvoorbeeld, ik ben volkomen onbelangrijk in dat proces dat God heeft met onze gemeente of met ons als christenen bij elkaar. We zijn allemaal belangrijk. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Niemand moet denken dat hij onbelangrijk is. Ik wil je wel even dat laten zien vanuit een klein voorbeeld. Moet je voorstellen, er is een bruiloft in China. En daar is het de gewoonte dat iedereen een flesje wijn meebrengt. En dat al die flesjes worden uitgegoten in één vat. Zodat de dure soorten en de goedkope soorten gemengd kunnen worden. En dan wordt het één smaak. En uit dat vaatje wordt dan gedapt. Nou, dat gebeurt. Bruiloft is daar. Iedereen brengt zijn flesje wijn mee. En die worden uitgegoten in dat vat. Wordt geroerd. Glazen worden gevuld. En men begint te drinken. En de mensen kijken elkaar aan. En de een zegt tegen de ander, proef jij wat ik proef? Ja, zegt die ander, ik proef eigenlijk alleen maar water. Puur water. En hoe komt het nou? Nou, in eerste instantie had eentje gedacht, ach, niemand merkt het als ik een flesje water daarbij gooi. Dat is een stuk goedkoper en voordeliger. Alleen het vervelende was, niet eentje had het gedacht, maar ze hadden het allemaal gedacht. En zo kregen wij het omgekeerde Kana-wonder en veranderde wijn in water. Nou, wat is de les? De les is, die persoon kan denken, als ik niet meedoe is het onbelangrijk. Die kan het denken. Maar ieder lid van een lichaam is noodzakelijk om een lichaam te laten functioneren. Je kunt niks missen. Zodra je iets mist, is er toch een verzwakking ten opzichte van de andere leden. Dus het is belangrijk dat we allemaal meedoen. Je hebt elkaar nodig. Je kunt niet in je eentje er komen. Ik weet niet hoe het u vergaat, jullie, maar ik kom de laatste tijd nogal eens mensen tegen die vroeger naar de kerk gingen en er nu nooit meer naartoe gaan. En als ik de kans krijg, dan spreek ik ze altijd aan. En zo kom ik in gesprek met mensen en ik vraag, waarom ga je nou niet meer naar de gemeente, waarom ga je niet meer naar de kerk? En dan zegt iemand tegen me, dat komt, ik ben uitgekeken op dat grondpersoneel van God. Ik heb daar niks mee. Ze zijn zo verdeeld, ik ga niet meer. En dan kom ik een ander tegen en die zegt, ach, waarom zou ik naar de kerk gaan, joh? Ik kan ook op zolder in mijn eentje heilig zitten te worden. En mijn antwoord is, dat kan niet. Want je hebt elkaar juist nodig om bijgeslepen te worden. En je hebt elkaar juist nodig om verder te komen. We kunnen niet zonder elkaar. Je kunt niet in je eentje heilig op zolder zitten te worden. Je hebt elkaar nodig. Bovendien kun je niet in je eentje zending bedrijven. En kun je ook niet in je eentje kindersamenkomst houden. Je hebt elkaar gewoon nodig. En dan kom ik er ook nog wel eens iemand tegen. En die zegt, ja, ik ga nooit meer naar de kerk. Tenzij jij een volmaakte gemeente voor me vindt. En mijn vraag aan die persoon was laatst. En stel dat ik een volmaakte gemeente zou vinden. Wat verwacht je daarvan? En zijn antwoord was dat ik ook volmaakt zou worden. En ik zei tegen hem, maar dat is dom. Dat is net zo dom als dat je denkt, als ik in een stal ga staan, word ik vanzelf wel een koe. Of dat als ik in een showroom van een automobielbedrijf ga staan, word ik wel een keer een auto. Ik zie, je wordt niet volmaakt, al zou je een volmaakte gemeente vinden. Maar je wordt volmaakt door een relatie met God. En in die relatie word je meer en meer volmaakt. En als je broeders en zusters dat ook doen, dan worden we samen sterk. En kunnen we samen ook staande blijven. Dus voorwaarde hier in Deuteronomium om Gods zegen te ervaren is dus gehoorzaamheid aan God en samen optrekken. Kijk, je kunt op een gegeven moment, en ik merk dat in Nederland, Nederlanders zijn over het algemeen behoorlijk kritisch. Je kunt van alles vinden van je kerk, je kunt van alles vinden van je gemeente. Je kunt zeggen, hij is goed, hij is fout, hij is te klein, hij is te groot, hij is te rustig, hij is te druk. Maar laten we gewoon eens bij onszelf beginnen. En bij onze gezinnen. Want waarom zouden we wijzen naar die ander? Ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar in deze wanordelijke wereld merken we ook dat onze christelijke gezinnen worden meegesleept. De wereld erkent geen gezag en daarom is er wanorde. En waar Gods gezag ontbreekt en mensen niet op hun plaats staan, is wanorde. En waar vaders en moeders niet op hun plaats staan, daar ontstaat wanorde in het gezin. En aangezien het gezin, en nou kom ik bij mijn punt, de kleinste vorm is van gemeente, zie je dat die trend zich ook voortzet in onze kerken en gemeenten. Dat betekent dat het belangrijk is dat we beginnen met onze persoonlijke relatie met God. En dat we ook bezig zijn met onze gezinnen en die denken dat het vanzelf allemaal wel wordt opgelost. Jullie weten waarschijnlijk dat op het Tempelplein in Jeruzalem, daar staat ook die grote Omar-moskee. En toen die moskee gebouwd werd, toen hadden ze nog niet van die maquettes zoals wij nu hebben. Je weet wel, zo'n driedimensionaal model op schaal, waar je alles in kan uitproberen, dat hadden ze niet. Dus wat deden ze? Ze bouwden daarom eerst een miniatuur moskee. En in die miniatuur moskee, zo gaat het verhaal, hebben ze eerst alles uitgeprobeerd. Dat moet misschien nog iets veranderd worden, daar moet misschien nog iets verbeterd worden. En toen ze daar heel lang aan gesleuteld hadden, en ze tevreden waren over die miniatuur moskee, toen pas besloten ze de echte moskee te gaan bouwen, de werkelijke moskee. En dat is nou precies het principe wat God bedoelt. Niet dat we een moskee bouwen, dat begrijpt u wel, maar wel het principe. En wat is het principe dan? Voordat Jezus de gemeente kan bouwen, heeft hij eerst een miniatuurgemeenschap geschapen. God is daar al mee begonnen met Adam en Eva. En in die miniatuurgemeenschap, het gezin dus, kan je eigenlijk alle problemen al tegenkomen die je ook in een gemeente tegenkomt. In die miniatuurgemeente, dat gezin dus, zie je de relatie man, vrouw, vrouw, man, man, kind, vrouw, kind, broer, zus, enzovoort, enzovoort. En functioneert dat allemaal goed, dan komt daar een gezond gezin je gemeente binnen. En heeft iemand die alleen staat misschien ook een persoonlijke relatie met de Heer, dan komt er een gezonde persoon de gemeente binnen. Eigenlijk wil ik een lans breken voor alle geestelijke leiders, voorgangers, ouderlingen, oudste kerkenraad. Ik heb het idee dat wij in een tijd leven dat veel mensen denken, die kerkleiding moet het maar oplossen. Die oudste, die voorganger moet mijn probleem maar oplossen. En als hij dat niet kan, is hij eigenlijk een waardeloze figuur. Maar de leiding van een gemeente of een kerk is er niet om alle problemen op te kunnen lossen. Het begint bij jezelf. En het begint in het gezin. Ik heb onderwijzers gesproken en die zeggen, er zijn vandaag de dag ouders die denken dat wij hun kinderen moeten opvoeden. En als wij het niet goed doen, hebben wij het verkeerd gedaan. Maar de opvoeding begint in het gezin en niet bij de onderwijzer. En de verandering van een gezin begint in het gezin en niet in de kerk. En als wij denken dat we alle problemen mee naar de kerk kunnen nemen, dan zijn we verkeerd bezig. Natuurlijk, als je zo uit de wereld tot geloof komt, dan hoop je dat er een kerk is die naar je omziet. En dat is juist. En we moeten ook naar elkaar blijven omzien. Maar tegelijkertijd is het ondoenlijk voor een gemeente om alles wat zich voordoet op te lossen. Ik heb het eens opgeschreven op deze manier. Ons sociale gedrag is vaak een verlengstuk van ons gedrag in het gezin. En een groot deel van de gemeenteproblemen zijn een verlengstuk van onze persoonlijke problemen en onze gezinsproblemen. En dus moeten we beginnen bij het begin. Anders is het echt dweilen met de kraan open. Nou, laten we eens even verder hierover nadenken. Paulus, die zegt op een gegeven moment in de Galatenbrief iets over toverij. Ga ik zo nog even lezen. Maar als ik het woord toverij noem hier in onze westerse wereld, dan merk ik dat veel mensen al van mening zijn, wij hebben geen toverij. Dat heb je in Afrika, dat heb je in Azië, dat heb je misschien nog in andere gebieden, maar niet bij ons. En dat is een volkomen onjuiste gedachte. In 1 Samuel, hoofdstuk 15, vers 23, en ik lees het u wel even voor, daar staat dat weerspannigheid, rebellie dus, is zonde der toverij. Zit er nog rebellie in ons westerse mensen? Weerspannigheid? Vast wel. En de Bijbel zegt dat is de zonde van toverij. Weerspannigheid, eigenzinnigheid, rebellie is eigenlijk gelijk aan die zonde van toverij. En dan kom ik bij Paulus in Galaten 5 vers 20. En die zegt, toverij is de vrucht van de afvallige menselijke natuur. Is even een wat korte invulling van wat er staat. Ik zal het nog één keer zeggen. Toverij is de vrucht van de afvallige menselijke natuur. Nou, ik zal dit even uitleggen. Dat is een beetje een lastige zin. U weet allemaal dat de mens door God werd geschapen met een doel. Weet u ook het doel nog? Om te heersen. Over alles wat God had gemaakt. Hoe was het ook alweer? Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis om te heersen. Het verhaal uit Genesis. Als die mens dan is gemaakt, dan is hij ook bekleed met Gods autoriteit om te kunnen heersen. En op zekere dag komt die mens tot zonde. Die mens rebelleert tegen God. Doet niet meer wat God heeft geboden. En wat gebeurt er nu? Door die zonde is die mens zijn door God gegeven autoriteit, heerschappij, is die kwijtgeraakt. Alleen, en nu komt het, het verlangen bij de mens om toch te blijven heersen, om autoriteit te kunnen uitoefenen over al het andere, blijft aanwezig. Dus houd het even goed in de gaten. Die mens is zijn autoriteit kwijt door de zonde, maar het verlangen om te heersen, om autoriteit uit te oefenen, blijft. Dus wat doet die mens om te kunnen heersen? Hij grijpt naar andere middelen. Hij heeft geen autoriteit meer, die van God gegeven is die kwijt. Dus hij wordt autoritair. En hij gaat ook grijpen naar andere middelen om toch te kunnen heersen over die ander. En hij grijpt dus naar toverij. Dat is wat Paulus zegt in Galaten. Alleen toverij is, zoals wij hier zitten, een beetje ver weg. Het is dan wel weerspannigheid en rebellie. Maar laten we het een beetje nog bij u brengen in een wat makkelijker bewoording. Hoe onderkent u vandaag toverij in uw omgeving? Toverij zou je ook met andere woorden kunnen aanduiden. Namelijk met manipulatie, intimidatie, overheersing. Als ik die drie woorden noem, manipulatie, intimidatie, overheersing, dan weet u één ding zeker. Als u dat tegenkomt, dan is het nooit uit God. Want God manipuleert niet, God intimideert niet, God overheerst niet. God wil gediend worden uit liefde. Ik ben gehoorzaam omdat ik van God hou. Ik wil hem geen pijn doen. En ik ontdek als ik vrijwillig gehoorzaam ben uit liefde, dat de autoriteit van God dan weer binnenkomt in mijn leven. Dus God gebruikt geen manipulatie, geen intimidatie, geen overheersing. Daar kun je zeker van zijn. Een paar voorbeelden. Jullie weten dat God heeft ouders gezag gegeven over de kinderen. Je zou het niet altijd meer zeggen, maar het is wel zo. God heeft ouders gezag gegeven over de kinderen. En waar kinderen het gezag van de ouders niet willen accepteren, daar grijpen ze heel vaak naar het middel van manipulatie. Een kind weet dat mama dat niet goed vindt. Dus wat doet dat kind? Als mama op zekere dag bezoek heeft, gaat ze aan mama vragen of dit en dat mag. En mama wil geen scène maken op dat moment en niet gaan schreeuwen. En ze wil niet dat het kind gaat huilen, dat kind weet dat allemaal. Dus wat zegt die moeder? Voor deze keer dan. Opmerkelijk. Typisch een geval van manipulatie. En hebben jullie trouwens gemerkt dat je kinderen, hoe klein ze ook zijn, niet hoeft te leren hoe ze moeten manipuleren? Het zit er met de paplepel ingegoten. Ja, ze weten dat al heel jong hoe dat moet. En weet je hoe dat komt? Omdat wij ze hebben voortgebracht. Ze komen uit ons voort. En wij weten ook exact hoe het moet. Je moet namelijk niet vergeten dat de eerste mens werd geschapen door God. Maar de verdere mens, als de zonde daar is, is allemaal voortgekomen uit zijn eigen voorgeslacht. Dus we dragen dat in onze genen met ons mee. Dus kinderen kunnen manipuleren. Hoeveel vrouwen kunnen ook hun mannen manipuleren? In tranen uitbarsten, een scène maken, het eten laten aanbranden, migraine voorwenden. Dat is allemaal erg bruikbaar als je zin wil krijgen. En voordat jullie nu denken dat ik vrouw onvriendelijk ben, die kerels kunnen er ook wat van hoor. Alleen die manipuleren wat minder en die intimideren wat meer. Onderzoek heeft uitgewezen dat mannen heel vaak fysieke en seksuele intimidatie gebruiken om bij hun doel te komen. En soms moet ik wel eens lachen als ik in bepaalde gezinnen kom, als ik zie hoe een man bezig is om zijn kinderen te intimideren. Je doet wat ik zeg. Ik tel tot drie. 1, 2, 2,5, 3. Je doet het niet, tel nog één keer. Kijk, dat is ook geen intimidatie meer, dat is een teloefening. Maar het zit in ons allemaal. Manipulatie, intimidatie, want als wij onze zin willen krijgen zonder de autoriteit van God, zullen we altijd grijpen naar andere middelen. Ik heb een vraag aan jullie, hè? Hebben jullie enig idee hoeveel mensen in deze maatschappij uitsluitend kunnen overleven door manipulatie en intimidatie? Ik bedoel niet alleen christenen, ik bedoel deze maatschappij. Ja, Nederland is goed. Dat gaat niet om het aantal, het gaat om procent. Percentage. 80. Tegen de 80% hebben ze onderzocht. Is dat veel? Is hoog. En hoe komt dat? Een maatschappij zonder God wil toch staande blijven. En zal proberen die ander te dwingen te doen wat hij vindt. Heel vaak. En dan gebruikt hij die middelen. Want Als je geen God hebt om rekening mee te houden, ben je alle goddelijke autoriteit kwijt. U moet namelijk goed begrijpen dat de oorspronkelijke autoriteit vindt zijn oorsprong in God. In wezen is God de enige echte autoriteit. Alle anderen moeten het hebben via andere middelen, tenzij ze God weer aanvaarden. Dan kan God met zijn liefde en zijn autoriteit door jou heen werken. Is die wel eens opgevallen? Dat David op een gegeven moment 400 mannen onder zich heeft, die doen wat hij zegt. En dat doet hij niet door manipulatie. Dat komt omdat ze hebben gezien dat David een roeping heeft van God. Hij straalt Gods autoriteit uit. Hij is de gezalfde van God. En ze doen wat hij zegt. Ze geven zelfs, zijn zelfs bereid hun leven te geven als ze op een gegeven moment zelfs water willen halen uit die putten bij Bethlehem ten koste van hun eigen gezondheid en leven. Dus echte autoriteit komt van God. Alle andere dingen werken niet zo. Ik merk ook dat in de charismatische beweging het jammer genoeg zo is dat mensen soms de gaven van de geest misbruiken om anderen eens goed de waarheid te zeggen. En dan is het natuurlijk geen profetie meer van God. Dan is het weer je eigen woord spreken onder het mom van een woord van God. En dat is doodeng. Dat is ook manipulatie. Dus je ziet ook dat mensen in ons christelijke wereldje soms ook willen zeggen tegen je, of zullen zeggen tegen je, God heeft mij geopenbaard dat. Hier kan ik al meer op. En het kan ook een vorm zijn van manipulatie. En een hele bekende vorm van manipulatie die jullie allemaal kennen, is iemand is schuldig en hij weet zo te praten dat jij met een schuldcomplex naar huis gaat. Is wat? Maar je hebt het vast wel eens meegemaakt. Je weet dat die ander niet goed staat, maar praat zo glad en zo dat jij met een schuldcomplex naar huis gaat. Pure manipulatie als je zo werkt. En dat komt niet alleen thuis voor en in de maatschappij voor. Ik heb een voorganger meegemaakt die had echt heftige zonden gedaan. En op een gegeven moment kwam het aan het licht. En ze zeiden tegen hem, je moet het belijden, je moet schoon schip maken. En op zekere zondag stond hij voor zijn gemeente. En hij zei dat hij fout was geweest door één zinnetje. En meteen daarachteraan zei hij, maar het is jullie schuld, want jullie hebben niet genoeg voor mij gebeden. Manipulatie? Pure manipulatie. Want dat is geen berouw van je zonde. Dat is meteen het schuldgebeuren weer te leggen bij die ander. Dus wij zijn doordrenkt van manipulatie, intimidatie, van toverij. En dat maakt ook dat in plaats van dat wij samen sterk kunnen zijn, wij steeds vaker uit elkaar gedreven kunnen worden. Dus ik ga nog weer even terug naar Paulus. Toverij ontstond dus doordat onze menselijke natuur wil overheersen zonder God, zodat anderen gaan doen wat jij graag wilt. Nou is het wel zo dat Paulus in de Galatenbrief de toverij plaatst bij de werken van het vlees. Maar natuurlijk is het ook een geestelijke macht. We strijden niet alleen tegen vlees en bloed, we strijden helemaal niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, hè, in de hemelse gewesten. Paulus zegt in Efeze 6 exact hoe dat in elkaar steekt. Nou, belangrijk is het volgende nu. Aan de ene kant ben ik ontzettend dankbaar dat er nog steeds mensen tot geloof komen. Dat er nog steeds in onze kerken, gemeentes, mensen tot bekering komen. Ik vind het nog steeds genadetijd. Ik vind het nog steeds prachtig dat dat kan gebeuren. Maar die mensen die bij ons binnenkomen, komen uit allerlei achtergronden. En zijn vaak gekomen uit een occulte wereld. Dat betekent dat ze allerlei dingen nog in zich hebben. Want laten we wel wezen, bekering is iets anders dan bevrijding. Je kunt je bekeren, maar daarmee hoef je nog niet vrij te zijn van alle dingen uit het verleden. Je kunt nog gebonden zijn aan heel veel zaken. Dat betekent dus dat als er nieuwe mensen binnenkomen, het niet alleen een zaak is van, oh, ze hebben Jezus aangenomen, geweldig. Dat is geweldig. Maar ze hebben ook nog een heleboel bagage bij zich. Geestelijk gezien. En die brengen ze mee in je gemeente. In die occulte wereld lijkt het vaak op de dingen die wij doen. In spiritistische seances zijn soms overeenkomsten met de werking van de Heilige Geest. Het zijn twee compleet andere werelden. Maar soms denk je, het lijkt er wel een beetje op. De magnetiseer bidt het onze vader met die persoon. Het lijkt er wel een beetje op. Maar hij haalt zijn krachten wel uit een andere wereld. Dat betekent dus dat we onderscheiding moeten hebben van wie komt dit alles. Waar komt het uit voort? In onze enorme liefde om eenheid te bereiken, letten we vaak niet meer op hoe het zit. Waaruit voortkomt. En ik ben ontzettend dankbaar voor eenheid, want eenheid is tevens kracht. Als je denkt aan de torenbouw van Babel, dan zijn die mensen één in hun streven, zegt God zelf. En daarom is niets van wat zij denken te ondernemen onmogelijk. Maar als wij één zijn in ons streven, dan is ook niets van wat wij denken te ondernemen onmogelijk. Maar die eenheid moet wel goed zijn, gebaseerd op. Op zekere dag kreeg ik bezoek van een paar oudsten uit de gemeente ergens uit het land. En die zeiden tegen me, Kees, mogen we eens met je praten? En ze vertelden een verhaal. En ze zeiden, wij waren er zo trots op dat onze gemeente 13 stromingen huisvest onder één dak. We waren zo blij met die eenheid. We dachten zo dat wij als kerk een voorbeeld konden zijn voor iedereen. Zoveel stromingen en toch allemaal elke zondag onder één dak. En toen zeiden ze dit. Het probleem is alleen, we kunnen nergens meer over spreken. Want we hebben een club die niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, maar dat hij gewoon een schepping is. We hebben een club die niet gelooft dat Jezus de enige weg tot God is. We hebben een club die niet gelooft in de drie-eenheid. En zo hadden ze het een na het ander. En hun frustratie was, we kunnen nergens meer over spreken. Want als we dit zeggen, zijn die boos. En als we dat zeggen, zijn die boos. En het bracht me opnieuw tot de conclusie dat eenheid niet begint op het horizontale vlak, maar op het verticale vlak. Je kunt alleen eenheid hebben als jij één bent met Jezus, één met Jezus, ik één met Jezus, dan zijn we één in Hem. En pas van daaruit kunnen we gaan sleutelen aan een horizontale eenheid. Wat moet je ervan denken als de dominee met de imam door de straten loopt van het dorp en wil laten zien, we zijn samen één. Maar hoe kun je één zijn met iemand die niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is? En dat klinkt in deze maatschappij erg lastig, hè? Want je kan bijna niks meer zeggen. Want als je maar iets zegt, je mag ook niet meer zeggen dat Jezus de enige weg is. Nee, dat mag niet meer. Dat is discriminerend. Er zijn vast wel meer wegen. En toch geloof ik er nog altijd met mijn hele hart in dat het zo is. Dat betekent dus dat wij een moeilijke tijd tegemoet gaan. Ik zat gisteren nog even te denken, wat een merkwaardige wereld zitten wij toch. Gisteren was het Yom Kippur. Nou, Joods feest. Gisteren was het ook het feest van de offeranden voor de moslimwereld. En gisteren was het Dierendag. Dus van één kant uit was het geen feest voor de dieren gisteren. Want er zijn er wat ritueel geslacht. En op één dag werd het allemaal gevierd. En dan zegt iemand tegen mij, dat blijkt dus dat we erg verdeeld zijn en niet één. Maar de eenheid begint niet elkaar zo in alles te accepteren, wel te respecteren. Maar niet alles goed te keuren. En we komen niet verder als we niet beginnen met die verticale relatie. En van daaruit kunnen we verder gaan. Hebben jullie wel eens gerealiseerd, als je kijkt naar de landen rondom de Middellandse Zee, hè? Wat voor soort mensen wonen daar? Moslims, Joden, Christenen. En wie is nou het probleem? Jezus. Haal Jezus eruit en we zijn één. En dus gaat het niet. Want ik kan Jezus er niet uithalen. Want hij staat juist centraal in ons hele geloof als de enige die prachtig werk heeft gedaan voor ons allemaal. En weet je wat er nog is? Waar elke godsdienst je dwingt om bepaalde dingen te doen, is Jezus daar en hij dwingt je nooit. Hij laat je altijd een vrije keuze. Hij dwingt je niet te knielen. Hij dwingt je niet bepaalde dingen te doen. Maar hij verwacht dat als hij jou zijn liefde aanbiedt, dat je die vrijwillig aanvaardt en hem gaat volgen. Is je wel eens opgevallen als Jezus zijn discipelen roept, dat er nergens staat, je moet eerst dit doen, je moet eerst dat doen. Hij zegt, volg mij. En doe dat gewoon ook vrijwillig. Dus, als ik terugkijk in dit geheel, dan zie ik dat eenheid super belangrijk is, maar dat je wel moet afvragen hoe je er moet komen. En weet je wat ik ook wel mooi vind? Het kruis heeft een langere verticale balk dan een horizontale balk. De balk die wijst naar de hemel, van daaruit zul je altijd moeten beginnen. Bij de Galaten, we zijn weer terug, is het grondprobleem dus dat het vlees in de plaats is gekomen van de geest. Nou, menselijke regels overheersen goddelijke regels. En de macht van het wetticisme is enorm en altijd dwangmatig, omdat de regels gemaakt zijn door mensen die willen heersen. Regels van mensen dwingen ons dingen te doen, maar die doen we dus niet uit liefde. Ik zal u even helpen dat goed te begrijpen. Als de mens eet van de boom van kennis van goed en kwaad, dan eet die mens van een boom waar ze niet van zou mogen eten. Want ze krijgt ook geen kennis van goed en kwaad op een goddelijk niveau, maar op een menselijk niveau. Goed, die mens eet. Mens krijgt kennis van goed en kwaad, maar kan er niet mee omgaan. God is lief, echt liefde. En wat doet God? Hoewel ze gegeten hebben van die verkeerde boom, heeft hij al meteen een oplossing. Als hij zegt, het zaad van de vrouw zal het zaad van de slang overwinnen. Maar hij doet nog iets anders. Vanaf de Sinaï geeft hij het volk 10 geboden, zodat ze een klein beetje kunnen omgaan met goed en kwaad. Wat gebeurt er vervolgens? De mensen maken er 700 zoveel geboden bij. Waarom doen die mensen dat? Omdat ze anderen hun wil willen opleggen. Hebben jullie enig idee hoeveel geboden wij in onze kerken erbij gemaakt hebben? Naast 10 geboden? Ongeveer net zoveel. Ik heb me wel eens afgevraagd, hè? Waarom mocht ik op zondag niet fietsen en ik mocht niet zwemmen en ik mocht geen ijsjes kopen? En toen ik 14 jaar oud was, mocht ik ineens wel fietsen en een ijsje kopen. Alleen mocht ik niet betalen op zondag, dan moest op maandag, want je mocht geen zaken doen. Nou, wie heeft het allemaal bedacht? God? Nee, mensen. Dus regels van mensen zijn in principe altijd dwangmatig om anderen je wil op te leggen. Nou moet ik heel voorzichtig zijn met wat ik nou zeg. Want het is geen vrijbrief om er aan te rommelen. Want we hebben wel regels nodig om in vrijheid te kunnen functioneren. Als jouw kinderen geen regels hebben, weten ze niet waar ze aan toe zijn. Dat is niet manipulatief, dat zijn de regels van het huis. Ik had kunnen zeggen, terwijl ik naar Den Helder reed, Kees Goedhart, je bent vrijgemaakt. En ik heb zin vandaag om eens de hele tijd aan de linkerkant van de weg te rijden. Dat is weer wat anders, want ik ben een vrijgemaakt mens. Nou, dan hadden jullie me nooit meer teruggezien. Dus vrijheid is wel gekoppeld aan regels. Dat we dat even goed zien. Hè? Het gaat mij dus niet om goede regels. Het gaat mij om wettische toestanden waarbij anderen jou hun wil opleggen. Dat we dat even goed uit elkaar trekken. En die zijn er heel wat. Nou, toverij en wetticisme worden verbroken door het verlossende werk van het kruis. De genade van Jezus dwingt ons tot niets, maar nodigt ons uit erop in te gaan en hem te volgen. Nog één keer terug naar het begin. Toen de mens in zonde viel, viel ook het eerste gezin in duigen. Nou moet ik u eerlijk zeggen, ik vind de term in zonde vallen, vind ik eigenlijk een rare term. Moet je eens voorstellen, mijn vrouw heet Fieke en ik loop gezellig met haar te wandelen. En ineens, boep, val ik in zonde. En mijn vrouw zegt, wat gebeurt? Ik zie, ja, ik viel in zonde, joh. Hij voelt dit een beetje overtrokken, maar hij begrijpt wat ik bedoel. Je valt niet in zonde, je kiest ervoor. Het is je eigen vrije keus. Je hebt gedachten gekoesterd en je komt tot de daad. Zo werkt dat. Dus toen Adam en Eva zondigden, er was over nagedacht, toen ging de eerste samenleving kapot. Het eerste gezin viel in duigen. Nou zijn er ontzettend veel mooie verhalen over Adam en Eva, hoe het allemaal gegaan is. Maar laat mij deze mogen gebruiken vanavond. Stel nou eens dat Eva gewoon tegen die slang zou hebben gezegd, slang luister, belangrijke beslissingen neem ik nooit alleen, neem ik altijd samen met mijn man Adam. Nou had Adam kunnen zeggen, slang luister, belangrijke beslissingen nemen we nooit zonder God. Elke avond komt hij voorbij, wacht maar tot God geweest is en dan vertellen we de uitkomst. Dan was het toch nooit tot zonde gekomen? Dus er was wanorde in het eerste gezin. Er was geen overleg met God op datzelfde moment. Er was alleen overleg met de slang en daardoor ging het helemaal verkeerd. Nou, dat is allemaal wat jullie weten, dus daar ga ik verder niet over uitweiden. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, die vrouw krijgt weer de schuld, omdat ze vrouw is. Dat is niet waar. Dat heeft er niks mee te maken. Ze is de zwakste schakel, niet omdat ze vrouw is, maar ze is de zwakste schakel omdat ze het van horen zeggen heeft dat ze niet van die bomen eten. Adam had het rechtstreeks van God. En zij had het van horen zeggen en dat maakt je altijd wat zwakker. Bovendien is er nog iets om te weten. Het Latijnse woord voor slang is serpent. En serpent betekent fluisteraar. En jullie weten, zodra ze beginnen te fluisteren, ga je beter luisteren. Eigenlijk ben ik dom bezig, ik had ook beter kunnen fluisteren de hele avond. Want dan luisteren de mensen beter. Ik denk, wat zou die zeggen? Waar gaat het over? Maar dat is natuurlijk onzin. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus het was de moeite waard om te luisteren waarschijnlijk. In afval deed ze het. En dan zie je in principe, dan komt die mens tot zonde, die gaat zondigen. En dan kruipen ze weg in de bosjes. En dan geven ze elkaar de schuld. En dan zie je dat het een satanisch principe is, verdeel en heers. Ze nemen niet de schuld op zich, daar kwam Jezus voor. Nee, ze geven die ander de schuld. De man, de vrouw, de slang enzovoort. Dus dan gebeurt dit allemaal. Dus de vraag is nu, waaraan ging dat eerste gezin kapot? Eigenlijk aan wanorde. Strijd, leugens. En dan kom ik nog één keer terug bij Jezus. Jezus dwingt ons absoluut niet om hem onderdanig te zijn. Het gevaar zit er me juist in dat hij ons vrijlaat. Jezus wil vrijwillige onderdanigheid van zijn volgelingen. En zo zou het ook moeten zijn in ons persoonlijke leven, in ons gezin en in de gemeente. Dat wij hem niet dienen en volgen omdat er misschien ergens een hel is. Maar dat wij hem dienen en volgen uit liefde. En als dat onze insteek is, dan kan hij weer terugkomen met het oorspronkelijke plan van zijn autoriteit door mijn en jouw leven heen. En dan kun je liefde en autoriteit samen uitstralen. En kun je een beetje voorstellen hoe dat werkt? Als je in liefde autoriteit kunt uitoefenen, zal dat altijd harten van mensen raken. Want alles wat dwangmatig wordt verkregen, daarin zie je dat het hart van de mens niet verandert. Een jongetje is voor het eerst met zijn vader naar de kerk. En terwijl de dominee spreekt, gaat hij steeds op de kerkbank staan. En zijn vader zegt, ga zitten. En dan staat hij toch weer. Waar ga zitten? Dan gaat hij toch weer. Waar ga zitten? En eindelijk zit hij. En dan kijkt hij zijn vader aan en dan zegt hij, van buiten zit ik nou wel, maar van binnen sta ik nog steeds. Dat is eigenwijs voor het jongetje, geef ik meteen toe. Maar hij geeft wel aan hoe het zit. Onder dwang doe ik wat je zegt, maar ik verander van binnen niet. Ik verander van binnen alleen als ik me overgeef. Als ik vanuit liefde wil accepteren. En alles wat dwangmatig wordt verkregen, is lastig. En natuurlijk moet je soms kleine kinderen moet je dwingen om dingen te doen. Maar dat is niet manipulatief, dat is opvoedend. Ze moeten leren bepaalde dingen te doen. Want anders komen we in een sfeertje terecht, lieve mensen, dat je niks meer kan zeggen. Want dan wordt alles geplaatst onder de noemer manipulatie. En dat is ook niet de bedoeling. Samen zijn we sterk. Samen willen we Jezus volgen, vrijwillig. Samen erkennen we dat we elkaar nodig hebben. Samen willen we onze krachten bundelen om het plan van God te volbrengen. Nou, het laatste. Heb je een wekker? Vind je het leuk als die afgaat? Kan het je niet zo verschelen. Ik moet altijd zeggen, op de een of andere manier ben ik in het diepst van mijn slaap als dat ding afgaat. En we hebben dan wel een radiowekker, dus dan gaan we wel leuke muziek spelen. Maar toch, ik moet eruit. Ik was net zo mooi in het dromen. Het is nog donker buiten. En dan sta je op, omdat het ding afgegaan is. En een beetje slaperig loop je naar je badkamer. En terwijl je daarheen loopt, blijf je precies met je kleine teen haken achter de beddenpoot. En de klap is zo enorm dat je kleine teen meteen een heel eind van die andere tenen blijft afstaan. Zie je het voor je? Wat een klap. Nou, wat ga je nou doen als goede christen? Ja, yeah. Je gaat op de rand van het bed zitten. Je pakt die teen die afwijkt. En je zegt, teen, dat heb ik zien aankomen. Al enige dagen houd ik je in de gaten. En in liefde wil ik je nou toch zeggen, je gedraagt je wanordelijk. Je staat een heel eind van de andere tenen af. Je wil zeker voor jezelf beginnen. Zou je dat zeggen? Ja, je bent een gek. Nee, dat zeg je niet. Wat je wel zal doen is jezelf op de rand van je bed gaan zitten. Je zal je voet pakken en je zal de tenen naar elkaar drukken. En je zal zeggen, oh God, hou ze bij elkaar, want ze horen bij elkaar. En dat zegt God ook tegen ons als kerk, als gemeente. We horen bij elkaar. We kunnen zelfs die kleine teen niet missen. Ik weet niet of je het weet, maar als je hem mist, heb je al een stuk minder evenwicht bij het staan. Je kunt niks en niemand missen. Samen zijn we sterk. En dat betekent dus in principe dat ik die teen geen verwijten ga maken, want het is mijn schuld, ik heb niet goed opgelet, anders was het niet zo gegaan. En we moeten ons ook afvragen, hoe komt het dat die iemand niet meer komt in onze kerk? Ligt dat alleen maar aan die persoon? Of hebben wij misschien ook iets niet goed gedaan? Zouden wij oorzaak kunnen zijn van dat die ander niet meer komt? Dus de Bijbel zegt eigenlijk, onderzoek jezelf. Niet alleen of je in het geloof staat, maar of je ook de dingen zo doet als God dat heeft bedoeld. En nou is mijn slotvraag voor deze avond. Hoeveel manipulatie, intimidatie, overheersing zit er nog in ons. In jou, in mij. En ik ga daar niet op uitnodigen in de zin van kom maar naar voren, dan ga ik wel voor je bidden. Want ik ga je niet te kijk zetten. Maar we kunnen wel samen bidden. En we kunnen wel zeggen, Heer, ik wil niet manipuleren, ik wil niet intimideren, ik wil niet uitgaan van toverij en autoritair zijn, eigenmachtig. Maar ik wil staan onder uw autoriteit en uw liefde en op die manier een voorbeeld zijn voor anderen en u uitnodigen om door mij heen zo ook mijn omgeving te bereiken. Zodat mensen iets van Jezus in ons zullen zien. En ik denk dat we dan met hem en als we allemaal meedoen samen heel sterk zullen mogen zijn. We gaan samen bidden. Ik ga verder niet vragen, ga staan of dit of dat. Bid gewoon mee En laten we zorgen dat wij niet in de weg staan in dit plan van God. Gehoorzaamheid aan Hem, samen optrekken. En denk niet dat je onbelangrijk bent. Voel je nooit afgewezen door God. Hij houdt van je. Hij wil niets liever dan dat je doet waartoe je bent geschapen. Voor de eer van zijn naam. Gaan bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een geweldige God bent. Dat u zo enorm mooi de dingen hebt gemaakt. En Heer, als we dan zo kijken naar onszelf en kijken in onze eigen harten, dan moeten we tot de conclusie komen dat we soms nog wel eens manipuleren en intimideren en overheersen. En willen dat geven aan u. Heer, ook als het onze schuld is dat anderen wegblijven, we belijden dat, we willen daar los van zijn. We willen vergeving, genade voor die ander en voor ons. En ik bid zo dat u ons helpt om dat wat niet uit u is, niet alleen weg te doen, maar ook nooit meer terug te halen. En help ons nu, Heer, door u zelf in ons uit te gieten met uw autoriteit en met uw liefde door de werking van uw geest. Zodat zichtbaar zal worden wie u bent. In Jezus' machtige naam. En ik prijs u voor die genade en die liefde. Amen. Amen. Hebben wij nog een slotlied? Ja? Ja, ik wil het ook wel, wil je het zingen?
Nummer 43, ja?
Thank you.
Goed, fijn dat u er was vanavond. En ja, dank u wel dat we ja, zo naar Kees mochten luisteren. En ja, er is koffie en thee. En als u Kees nog iets wil vragen, hij is nog even bij ons. En dan is dat altijd mogelijk. Hè? Ik zou zeggen, wel thuis en tot ziens.